Morgen. Wat leuk om bij jullie te zijn en wat jammer dat ik niet echt bij jullie kan zijn. Ik zag er naar uit om weer ook in een soort fellowship met jullie samen Gods woord te openen. Maar dit is nu even wat het is en het is nog steeds een manier waar God krachtig doorheen kan werken. En ik hoop ook dat jullie ook gezegend zijn straks, maar ook dat jullie kunnen verwachten van God dat hij echt gaat spreken. Niet omdat ik nou spreek, maar omdat we in zijn woord gaan. En daarom wil ik ook een zegen vragen. Heer, wil u danken, Heer, voor uw woord, voor uw trouw, voor uw spreken, Heer, voor uw overtuigen. En ik bid dat u ons helpt om deze overdenking, deze duik in uw woord, dat u ons helpt om geest, ziel en lichaam voor u open te stellen, voor wat u te zeggen hebt, wat de geest te zeggen heeft. Heer, wilt u bemoedigen, wilt u aanspreken, wilt u bouwen, wilt u leiden, Heer. Heer, en wilt u vooral doen wat u op uw agenda hebt staan in het leven van ieder van ons. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Ja, nou wat ik al zei, ik was graag bij jullie geweest, maar dit is second best. Ik mis het ontzettend om samen met mensen het woord in te duiken. Maar ik vind het nog steeds een voorrecht om op deze manier samen met jullie het woord in te duiken. Ik hoop dat het jullie goed gaat en dat we over een tijdje wel weer live kunnen ontmoeten. En ik bid ook jullie de zegen toe in deze best wel intense tijd. Nou, vanochtend wil ik het graag met jullie hebben over een tekst die we eigenlijk wel kennen. En toch wil ik je vragen om niet meteen te denken als je de tekst al hoort. Wacht eventjes, ken ik, ik wacht wel tot hij klaar is. Of niemand ziet het, ik ga wel even wat anders doen. Maar om toch met me mee te gaan. Want hoe meer ik ging nadenken en bidden over deze tekst, hoe meer ik dacht, wat hier gezegd wordt is echt heel intens en best wel diep. En ik wil voordat we dat gaan lezen, wil ik een situatie schetsen. We gaan zo meteen lezen uit het evangelie van Matteüs. En eigenlijk is door het hele evangelie van Matteüs heen het thema Gods koninkrijk, zijn heerschappij. En moet je je voorstellen dat daar de discipelen, die zien wonder na wonder. Ik heb de laatste tijd heb ik me weer wat verdiept in Matteüs. En als je dan die hoofdstukken leest, denk je weer een wonder. Alweer een wonder en weer een wonder. En dat is echt heel bijzonder. En dan staan er sommige wonderen beschreven als een wonder op zich. En soms staat er gewoon en iedereen werd genezen. En alsof dat niet genoeg is, doet Jezus niet alleen genezingswonderen, maar voedt hij ook nog de duizenden met veel te weinig eten. Hij vermenigvuldigt het eten. Dus dat hij wonderen kan doen die bovennatuurlijk zijn, dat is één ding. Maar dan gaat het nog verder. Dan heeft hij ook nog eens gezag over demonen. Een aantal keer zie je in het Matteüs-evangelie dat er een aanvaring is met duisternis en dat Jezus spreekt en duisternis moet wijken. En terwijl hij deze indrukwekkende dingen doet, spreekt Jezus steeds over het koninkrijk komt. Het koninkrijk is als. En dan gebeurt er nog iets en dat is de verheerlijking op de berg. Dan zien ze Jezus praten met de helden van Israël, hè? Mozes, Elia. De enige die hier nog bijna zou missen is David. En dan is het voor een helder. Hij is een heerser. En dan is het ook niet heel vreemd dat ze het beginnen te hebben over wie komt nou als die heerschappij komt en we gaan het koninkrijk hebben, hoe gaan we dat organiseren? Wie komt op welke plek en wie heeft welke positie? En daar wil ik het vanochtend over hebben, over wat er dan gebeurt. We lezen in Matteüs 18 is het. En op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus. En er is al van alles gebeurd, hè, zoals ik net omschreef. En ze komen bij Jezus. En zeiden, wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? En ze gaan dus aan het solliciteren, hè. En wat doet Jezus dan? Jezus begint dan niet met een leiderschapssessie. Die zegt, nou de vier basisprincipes van leiderschap zijn. En nou ja, en dan heb je niveaus van leiderschap en daar ga ik jullie op selecteren. Hij doet iets precies tegenovergesteld. Hij doet iets, en we kennen het verhaal, maar wat hij doet is, hij roept een kind bij zich. En wat hij dan doet, als hij dat kind bij zich roept, in een ander evangelie staat dat hij het ook omarmt. En zet dat kind in hun midden. Nou, dat is wat er gebeurt. En dan gaat het verder. En dan zegt hij, voorwaar, ik zeg u, als u zich niet verandert en niet wordt als de kinderen. Nou, dat is opmerkelijk. En wat er vaak gebeurt, is dat we dan denken, ja, dat komt omdat kinderen zijn ontvankelijk, die hebben nog niet allemaal ideeën. Kinderen die zijn afhankelijk. Maar ik vraag me af of dat het enige is wat Jezus hier bedoelt. En je voelt hem al aankomen. Ik denk niet dat het de hoofdzaak is die Jezus bedoelt. Wat Jezus hier ook zegt, is word als kinderen. Nou, en wat is nou het hele idee van een kind in die tijd? Nou, als je gaat kijken wat een kind in die tijd had, wat hij was, was hij zonder rechten en zonder status. Kinderen hadden geen status en geen rechten. En dat is nogal wat, om dan te zeggen, word als de kinderen. Wat Jezus hier doet, is best wel apart. Hij zegt eigenlijk, word als een kind. Je hebt niets om aanspraak op te maken. Je hebt een positie die geen status heeft. En je hebt niet de rechten die je denkt dat je zomaar hebt. En ik kan me voorstellen dat dat even een schok was voor de discipelen. Die dachten van, nou, we gaan dit gewoon goed regelen. We krijgen een hiërarchie, wordt hartstikke duidelijk. En wat gebeurt er? Jezus zegt, nee, dit is niet hoe het in mijn koninkrijk werkt. In mijn koninkrijk is het andersom. En dan gaat hij nog verder. En dat vind ik best wel een hele intense. Dan zegt hij, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Hij begint al met voorwaar. Hè? In de grondtekst staat amen. Wat wij aan het eind van het gebed zeggen. Hè? Zo is het. En daar zegt Jezus, zo is het. Voorwaar. Je moet worden als een kind. Leg af je status. Leg af hetgene waarvan jij denkt dat je recht op hebt. Binnen het koninkrijk der hemel. Als je dat niet doet, kun je het koninkrijk niet binnenkomen. En dan gaat het nog weer verder. Dan staat er, wie zich dan zal vernederen als een kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemel. Als wij afleggen, dit is waar ik recht op heb en dit is waarom mensen naar mij moeten luisteren, want dit is mijn status. Dan kunnen wij het koninkrijk binnengaan waar het draait om dienen. Waar het draait om, ik acht jou uitnemender dan mijzelf. En ik denk dat dat een sleutel is. En het is niet het enige punt waar dit terugkomt, waar dit principe terugkomt. En ik snap ook wel dat Jezus zegt, je kan het koninkrijk niet binnen als je niet dat doet. Want het koninkrijk is gewoon helemaal zo dat het dienen het hoogste goed is. En als wij daar binnenkomen met, hier ben ik en ik ben iemand, ik ben indrukwekkend en nu ga ik je zeggen hoe het moet. Dan krijg je met status, krijg je dus ook overheersing en onderwerping aan elkaar. En op zich is het niet erg om nederig naar elkaar te zijn. Dat is denk ik heel bijbels. Maar het is niet zo dat je mensen hebt die gelijkwaardig zijn en die hoger zijn en die lager zijn. Want de Bijbel leert ons dat wij elkaar mogen dienen. Ik geloof dat de Bijbel ons leert dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar. We hebben niet allemaal dezelfde roeping, we hebben niet dezelfde rol, we hebben niet dezelfde plek. Maar we zijn gelijkwaardig aan elkaar. We zijn allemaal broers en zussen in het koninkrijk. Nou, dan gaat het verder in deze tekst, Matteüs 16. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Nou, het kruis, daarvan denken wij dat is het lijden. Maar wat we vergeten, dat het kruis uiteindelijk betekent het sterven. Het was een executie. Hij moet zichzelf verloochenen. Je geeft op je rechten. Je geeft op je status. Die geef je aan Jezus. Als je zegt, Heer, u mag mijn leven hebben, dan zeggen we eigenlijk ook, u mag mijn rechten hebben en u mag mijn status hebben. Ze zijn niet meer van mij. En dat is in dezelfde lijn als worden als kinderen. Als je het mij vraagt, als je kijkt naar wat die tekst daar zegt. En ook als die er zegt, en dat is een tekst die we ook weer zeggen, laat de kinderen tot mij komen. Laat de kinderen ongemoeid. Belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie? Aan wie is zoals de kinderen. Zij die niet kunnen bouwen op status en niet op rechten. Weet je hoe weinig recht een kind had in het Romeinse Rijk? Het was zo in een bepaalde tijd van het Romeinse Rijk, dat de kinderen tot 2 jaar, als ze je niet bevielen, als jij dacht, ik kom niet goed, mocht je ze wegdoen, mochten ze nog steeds gedood worden. Zo weinig recht had een kind. En ik zeg niet dat dat voor ons zo geldt, maar zij leefden in een tijd waar kinderen geen status en geen rechten hadden. En in die wereld zegt Jezus dat. En wat het voor mij zegt is eigenlijk dit. Dat we eigenlijk wij denken, we kunnen hier de grote deuren in. Wij kunnen de grote deuren in. En wat Jezus zegt is nee, alleen als je jezelf vernedert. En dat bedoel ik niet jezelf te kijk zet, maar je nederig maakt. En door deze deur durft te knielen, dan kun je echt volledig het koninkrijk. En ik denk dat dat precies is wat Jezus bedoelt. Dat wij zeggen, Heer, ik leg het af. Ik verloochen mezelf. Ik leg af wat ik zelf aan hou vast in mijn leven probeer te hebben. Aan status waar ik me aan optrek, waarmee ik me profileer. Misschien ook wel binnen de kerk. En dat ik ook de rechten die ik vind dat ik heb. Mensen die verantwoording aan mij moeten afleggen. Gewoon omdat ik het ben. Dat we zeggen, nee Heer, die zijn van u. Een andere waar dit terugkomt. En ik vind dit leuk. Ik ga heel even terug voordat je hem stiekem gaat lezen. Want ik hoorde een verhaal een keer van een goede kennis van mij. En ik vond het zo grappig. Een man, ik hoorde het hem zeggen in een preek. Hij is een spreker, kwam uit Noord-Ierland. Hij is nu al wat ouder. Deze man, die was niet zo groot. Hij is ongeveer zo groot. Niet zo heel indrukwekkend voor de anderen om hem heen. Dus wat had zijn moeder bedacht? Zijn moeder had bedacht om hem assertiviteit te leren, doe ik hem op boksles. En hij ging dus naar boksles en hij ging vechten daar en zijn moeder kwam een keer kijken. En hij zat nog niet zo lang op boksen, dus hij werd helemaal in elkaar gemapt eigenlijk. En zijn moeder die zat daar zich te verbijten en ze kon het na een tijdje niet meer aanzien. Dus het zat helemaal vol en zij zag haar zoon, en dat moet me ook vreselijk lijken. Zij zag dat haar zoon in elkaar gemapt werd in de boksring. Dus wat doet zij? Zij stapt die boksring binnen en begint die andere jongen met de handtasje te slaan. En ze zegt, stop met het slaan van mijn zoon. Stop beating my son, stop beating my son. En ik vind het een hilarisch verhaal en het lijkt me ook een ontzettende ongemakkelijke situatie voor de jongen. Dat zijn moeder hem daar komt redden met de handtas. En toch is dit beeld een klein beetje het beeld wat ik me voorstel. En als het niet helemaal bijbels is, vergeef me mijn fantasie. Bij het volgende verhaal. Zo'n soort vrouw stel ik mij voor. Nou, het verhaal van de zonen van Zebedeus. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen. Dus ze nam ze ook nog eens mee naar Jezus toe, naar hem toe. Ze knielde voor hem neer om iets te vragen. Hij zei tegen haar, wat wilt u? Ze zei tegen hem, zeg dat deze 2 zonen van mij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in het koninkrijk. Nou, dit is zo'n moeder die het wel eventjes gaat regelen voor haar zoon. Hup, zonen mee. Ja, mam. Nee, niks mee te maken. Mee, wij gaan even naar Jezus regelen waar je komt te zitten. Dit is na het andere verhaal, hè. Waar Jezus al heeft gezegd, degene die het meeste dient, is de hoogste. En toch, de moeder van Zebedeus denkt, ik regel het eventjes hoor, dat gaan we even doen. Mijn zonen moeten het daar goed hebben. En dat gunt natuurlijk iedere moeder. Maar het is wel ongemakkelijk. En wat doet Jezus dan? Jezus zegt niet, nou, geregeld. Jezus zegt ten eerste, dat is nogal wat je vraagt. En daarnaast ga ik er niet over, maar gaat de Vader erover. Maar daarna komt hij met het principe van het koninkrijk. En dan komt hij met het principe van het koninkrijk en dan zegt hij het volgende. Maar zo zal het onder u niet zijn. En dan zegt hij, heersers willen overheersen. Mensen willen overheersen. In het Grieks denken was het zo, macht is wat je wil hebben. Je wil invloed en macht. Binnen het Joodse denken, als je indruk wil maken, moet je rechtvaardig lijken. De fariseeën, de schriftgeleerden, die daarmee indruk wilden maken. En dan zegt Jezus, maar zo zal het onder u niet zijn. Wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. Wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn. En dan gaat hij nog verder, hè? Zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als een losprijs voor velen. Weer zie je dat, dat Jezus zegt, mijn koninkrijk bestaat niet uit status en recht, het bestaat uit dienstbaarheid en er voor elkaar zijn. Je leven afleggen voor elkaar, elkaar dienen. En wat ik al zei, de ander uitnemende achter dan jezelf. En ik kom er later nog wel op terug, daar is ook echt wel een balans in. Nou, weer een andere tekst die dat ook heel sterk bevestigt. Maar ik zal, dat zegt Paulus in de Galatenbrief, vlak daarvoor zegt hij, voor alle duidelijkheid, dit schrijf ik zelf, niet mijn secretaresse, of hoe heet dat bij een man. Hij zegt, dit schrijf ik zelf, dit heb ik echt zelf geschreven. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij is gekruisigd. En ik voor de wereld. Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. Wat daarvoor gezegd wordt is, wordt gezegd, joh, houd toch op met indruk maken, met wel of niet besneden zijn. Probeer niet indruk te maken. Probeer daar geen status mee te verwerven. Ga niet roemen op ik ben wel Joods en hou me aan de Joodse wetten. Ik ben besneden. Of dat je dat niet kan. Hij zegt, ik heb maar één ding om te roemen. En hij had eigenlijk best wel dingen om op te roemen. Maar dat doet hij niet. Hij zegt in een ander stuk, ik heb het als vuilnis geacht. Terwijl dat was zijn status. Hè? Dan zegt hij hier, ik roem maar op één ding. En dat is dat Jezus voor mij is gekruisigd. Dat is mijn enige bestaansrecht. Dat is mijn status en dat is mijn recht. Ik ben in hem. En in hem ben ik een nieuwe schepping. Ik ben niet meer afhankelijk van mijn status. Niet meer van mijn rechten. Niet meer van mijn positie. Van hoe ik mensen kan rondcommanderen. Ik ben in Christus een nieuwe schepping. En ik heb maar één ding om op te roemen. Dat is dat ik in Christus ben. En dat is niet om op te scheppen, maar dat is wetend afhankelijk te zijn van het offer en van de voorzienigheid die God heeft. En dan hebben we het over het koninkrijk. Dan hebben we het over het koninkrijk. En dat heeft volgens mij een aantal gevolgen. Als wij zeggen, Heer, mijn status mag u hebben. Mijn rechten mag u hebben. Dat betekent dat we anders gaan functioneren, anders gaan handelen. Betekent dat we willen dat die ander er mooi op staat. Dat we willen zegenen en dienen. En dat heeft volgens mij gevolgen voor onze cultuur. En als wij dat als kerk gaan doen. Als wij zeggen, weet je, de wereld die zit elkaar de vliegen af te vangen. Die zit over elkaar te willen heersen. En als iemand dat voor het zeggen heeft, gaat de ander er tegenaan schoppen. Dan zeggen, nee, niet in zijn koninkrijk. In zijn koninkrijk kiezen wij. Niet specifiek voor gelijk, maar voor eenheid. Tuurlijk, waarheid is belangrijk. Maar mijn gelijk is niet belangrijker dan de eenheid van zijn gemeente. En dan komt er een cultuur van het koninkrijk die de wereld zal verbazen. En zal verbazen in de liefde. In, zoals er gezegd wordt, de zorg voor weduwe en wezen. Het zal voor de wereld Daar kunnen zij zich aan laven als zij dorstig zijn. En het zal mensen laten zien het hart van Jezus. En wat is dan die cultuur die wij gaan voortbrengen? Nou, een deel daarvan staat in Matteüs 22. We hebben God lief boven alles. We hebben God lief boven onze status, hè, boven onze rechten. Boven onze ambities hebben wij God lief. En mag je dan niet van jezelf houden? Natuurlijk mag dat. Sterker nog, de Bijbel moedigt dat aan. Want hoe kun je anderen lief hebben als jezelf, als je jezelf niet mag? Dus ook dat we in die nieuwe schepping bezig gaan om onszelf lief te gaan hebben en te danken dat God ons zo gemaakt heeft. En dat Hij daar een plan mee heeft. En vanuit dat, niet pas als dat klaar is, maar vanuit dat, dat we anderen gaan dienen en lief hebben. Dat is een cultuur. En dat is een cultuur die is ruimhartig en vrijgevig. En er is nog iets. We dienen elkaar. Hè, Matteüs 20, wat we net gelezen hebben. We dienen elkaar. Dat komt eruit voort. Want ik hoef niet zozeer mezelf op de kaart te zetten. Ik mag zorgen dat die ander mag groeien. En met dat ben ik de eerste, ben ik de landman die als eerste de vruchten mag zien en daarvan mag genieten. En dan is er nog één. En dat is, wij oordelen niet. Wij gaan niet zeggen, wij gaan niet op de stoel van God zitten en zeggen, hij is goed, hij is fout. En soms, hè, als leider moet je voor de veiligheid moet je zeggen, wacht even, dit past niet bij het hart van God, dat snap ik. Maar wij Nederlanders zijn zo in het oordeel. He, dat lied wat zegt dat 17 miljoen meningen, 17 miljoen bondscoaches, 17 miljoen bedenkers, virologen op dit moment. Wat is daarin het hart van God? Ik denk heel eerlijk dat het oordeel niet het hart van God is. Laat dat maar aan God over. Laat dat maar aan God over. Laten we ook niet daarin een status en een recht hebben. Ik weet het beter en ik ben beter. Zullen we proberen elkaars hart te zoeken? En een andere die ook essentieel is voor de cultuur van het koninkrijk, is we vergeven elkaar. En met vergeven geven we een stuk recht op. Want als jij mij pijn doet, vind ik dat ik het recht heb om dat te vergelden. Maar als jij mij pijn doet en ik vergeef jou, dan zeg ik eigenlijk, ik geef mijn recht op vergelding op. Ik geef mijn recht op vergelding aan God. En wat hij ermee doet, mag hij helemaal weten. Ik geef mijn recht op. En dat is volgens mij een deel van het cultuur van het koninkrijk. En natuurlijk zijn er veel meer dingen te zeggen. Ook over leiderschap en je positie in Christus. Maar dat kan pas als we beseffen dat onze status en onze rechten afgelegd zijn. Zodat we in een koninkrijk kunnen komen waar die niet leidend zijn, maar dienstbaarheid leidend is. En daarom is het belangrijk dat wie zal vernederen als een kind, die is de belangrijkste. Die heeft de meeste vrucht. Die gaat het meeste voortbrengen. Want het komt uit dienstbaarheid voort. Het beste met die ander op het oog hebben. Dat is volgens mij leven vanuit het koninkrijk. En dan geloof ik dat de rest God zelf gaat leiden, gaat leren en gaat geven wat nodig is. En dat betekent dat we soms ook dingen moeten terugdraaien waar we op onze strepen zijn gaan staan, waar het eigenlijk helemaal niet nodig was. En misschien eigenlijk ook niet meer paste. Dat we misschien terug moeten draaien de beoordeling die we over sommigen hebben. Waarbij we ons zelfs beter voelen. En soms is het onze onzekerheid die maakt dat we onszelf beter willen voelen en dan maar beoordelen, veroordelen. Maar als wij zeggen, nee, ik ga diegene dienen, ik ga diegene zegenen, dan gaat ook onze onzekerheid weg. Want wij gaan steeds meer in en vanuit het hart van de Vader leven en reageren. En dan wordt dat steeds meer hetgene waar we niet alleen op kunnen roemen, maar ook datgene waar wij vanuit kunnen leven in een stuk veiligheid. En dan kan ook een deel van die onzekerheid kan langzaam weggaan, dat we steeds meer merken, we zijn veilig bij de Vader. En dat is wat ik jullie vanochtend heel graag wilde zeggen. En ik snap dat voor sommigen je denkt, ik weet niet precies wat ik ermee moet. Nou, als je merkt dat het je toch wat doet, bid God. Bid God of hij je dingen wil laten zien. Als je merkt, dit is zo mijn hart, bid God dat je dat mag verder brengen en dat je daar besmettelijk in mag zijn. Het brengen van het koninkrijk. En ik bid dat ook jullie toe. Ik wil graag afsluiten in gebed. Heer, we willen u danken. U bent een trouw God. En u bent niet een God die zegt, ik kom even en ik gooi alles om en nu allemaal zijn jullie mijn slaven. Maar zelfs u noemt uw discipelen uw vrienden. U noemt ons uw kinderen. Heer, wij mogen weten wat uw wil is, wat uw bedoeling is. Heer, en daarin willen we u ook volgen. Dat we mogen volgen in het afleggen van onze status en van onze rechten. Heer, en als we ons moeten bekeren, wilt u dan tot ons hart spreken. Dat we echt het ook echt af kunnen leggen en ons kunnen omdraaien, kunnen bekeren. Zodat niet het in de weg staat, dat we echt in uw koninkrijk kunnen leven en daarvan uit ook kunnen zegenen. Heer, wilt u ook de mensen die dit horen, wilt u ze zegenen en wilt u ze leiden in hetgeen wat u en uw geest te zeggen hebben. Wilt u komen tot uw doel hiermee. En daar dank ik u ook voor in Jezus' mooie en machtige naam. Amen. Amen. En ik hoop tot de volgende keer weer live.